Welkom terug bij deze verkenning van je bronnen. Vandaag pakken we er één specifiek document bij. Een belangrijke, denk ik.
Zeker.
De werkinstructie Stofexplosiegevaar van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de NLA dus. De versie die we bekijken is van 17 november 2021.
Ja, de meest recente.
Precies. En het doel, nou ja, het is natuurlijk een instructie voor de inspecteurs zelf, hoe zij die risico's moeten beoordelen.
Klopt.
Maar net zo belangrijk lijkt mij voor jou als organisatie. Het geeft je handvatten. Hoe beheers ik dit nou? En wat kan ik verwachten als de inspectie langskomt?
Inderdaad. En goed om te noemen, dit soort werkinstructies en trouwens veel meer praktische info over veiligheid vind je vaak terug op websites zoals www.preventiemedewerker.net.
Oh ja.
Die site wordt beheerd door experts zoals Ronald Hoevers. Hij helpt organisaties met risico-inventarisaties, blootstellingsonderzoek, dat soort zaken.
Nuttige tip. Oké, laten we dan nu die werkinstructie zelf eens induiken. Hij volgt eigenlijk een soort logische aanpak in 3 stappen.
Ja, herkennen, evalueren en beheersen. Heel systematisch.
Laten we bij het begin beginnen. Herkennen. Hoe weet je nou of je een probleem hebt?
Nou ja, de allereerste vraag is simpelweg. Is er überhaupt brandbaar stof? Of kan het ontstaan tijdens je processen? En dan heb je het over...
Dan hebben we het over heel fijn verdeeld materiaal. Deeltjes kleiner dan, zeg, 0,5 millimeter. Denk aan houtstof, meel, suiker, melkpoeder, maar ook metaalpoeders, poeders van kunststoffen.
Veel voorkomende dingen dus eigenlijk. Ja, zeker. En let op, stoflagen. Die lijken soms onschuldig, maar die kunnen opwervelen. En dan krijg je vaak een tweede explosie, die meestal veel heftiger is.
Oké, dus het herkennen van het stof zelf? Maar dan ben je er nog niet, toch? Je moet ook weten wat voor stof het is.
Precies. De eigenschappen zijn cruciaal. 3 dingen vooral. De minimale ontstekingsenergie, de MOE dus. Hoeveel energie is er nodig voor ontsteking?
Ja?
Dan de minimale ontstekingstemperatuur, MOT. En ook de onderste explosiegrens, de OEG. Zonder die data, dan kun je het risico gewoon niet goed inschatten.
Duidelijk.
En hou er rekening mee, hè. Die waarden zijn niet altijd hetzelfde. Onder andere omstandigheden, hogere druk, hogere temperatuur, kunnen ze veranderen.
Oké, dus we weten... Er is brandbaar stof, we kennen de eigenschappen. Waar moet je dan specifiek zoeken naar die gevaarlijke situaties, die explosieve mengsels met lucht?
Nou, kijk vooral naar processen binnen je installaties. Denk aan silo's, filtersystemen, transportschroeven, elevatoren, mengers, drogers.
In de machine zelf dus?
Ja, maar vergeet ook de omgeving niet. Open ruimtes waar stof zich kan ophopen. Op de machine zelf, op kabelgoten, stellingen. Zelfs op muren en plafonds, overal eigenlijk.
Overal waar het kan neerdalen. En dan de ontsteking, de vonk, zeg maar. Elektrische apparatuur, dat is een bekende, maar er is meer.
Zeker. De werkinstructie noemt specifiek de norm NEN1127-1. Die heeft wel 13 categorieën ontstekingsbronnen.
13?
Ja. Dus naast elektrisch, denk aan hete oppervlakken, mechanische vonken door wrijving of impact, bijvoorbeeld een vastgelopen lager. En heel belangrijk en vaak onderschat, statische elektriciteit.
Oh ja?
Ja, bij het storten van poeders of zelfs door mensen zelf die statisch geladen zijn. Ook broei in organisch materiaal kan een bron zijn.
Oké, helder. Dat is stap 1, herkennen. Dan evalueren. Wat moeten we daaronder verstaan?
Hier checkt de inspecteur, en moet je dus zelf ook checken, heeft de werkgever het risico goed beoordeeld? En is dat vastgelegd in de RIE, de risico-inventarisatie en evaluatie?
En specifiek voor stofexplosiegevaar?
Precies. Voor die ATEX-situaties, dus onder atmosferische omstandigheden, is een apart explosieveiligheidsdocument nodig, een EVD. Dat is echt verplicht.
Dat EVD, en daar vind je dan ook die zoneindeling terug. Zone 20, 21, 22, wat betekende die nou in de praktijk?
Klopt. Die zones geven aan hoe vaak of hoe lang een explosieve stof-luchtmengsel aanwezig kan zijn. Zone 20, dat is continu of langdurig. Vaak binnen in installaties.
Oké.
Zone 21 is waar het tijdens normaal bedrijf af en toe kan voorkomen. En zone 22, daar is het normaal gesproken niet. Of maar heel kort als het misgaat.
En die indeling is belangrijk omdat...
omdat die direct bepaalt welke maatregelen je moet nemen. Vooral welk type apparatuur je mag gebruiken in welke zone.
Logisch. Dat brengt ons bij de derde stap, beheersen. Hoe pak je dat aan? Wat zegt de instructie daarover?
Nou, zoals altijd bij arbeidsrisico's, eerst de bron aanpakken. Kun je het stof misschien vervangen door iets minder gevaarlijks? Grovere korrel bijvoorbeeld?
Hmm.
Of kun je voorkomen dat het stof überhaupt vrijkomt? Betere afdichtingen, goede lokale afzuiging en, heel belangrijk, schoonhouden. Goed en regelmatig.
Ja, dat lijkt me cruciaal. Hoe?
Nou, hier is het hoe heel belangrijk. Stofzuigen. Maar wel met een geschikte ATEX-gecertificeerde stofzuiger voor de zone waar je werkt. Of nat reinigen.
En wat juist niet?
Absoluut niet vegen of met perslucht schoonblazen. Dan jaag je het stof juist de lucht in en maak je de situatie gevaarlijker.
Oké, heel duidelijk. Maar stel, je kunt zo'n explosieve atmosfeer niet helemaal voorkomen. Wat dan?
Dan is de volgende stap zorgen dat er geen ontsteking kan plaatsvinden. Ontstekingsbronnen wegnemen.
Dus die apparatuur?
Ja, dat betekent dus apparatuur gebruiken die geschikt is voor de zone. Let goed op de ATX-markering. De categorie moet kloppen. 1D voor zone 20, 2D voor 21, 3D voor 22.
D voor dust, neem ik aan.
Inderdaad, D voor dust. En let ook op de stofgroep. Die zegt iets over de geleidbaarheid van het stof. IIA, B of C. En de maximale oppervlaktetemperatuur van het apparaat. Die moet ruim onder de ontstekingstemperatuur van jouw specifieke stof blijven.
En dat geldt voor alles?
Voor alles. Vaste installaties, maar ook mobiele apparaten, handgereedschap, zelfs heftrucks die in een zone komen.
Oké. Maar wat nou als het worst case scenario toch mogelijk is? Dat je én een explosieve atmosfeer hebt en een ontsteking niet 100% kunt uitsluiten.
Ja. Dan kom je bij de laatste lijn van verdediging. De gevolgen van een eventuele explosie beperken.
Hoe doe je dat?
Denk aan constructieve maatregelen. Een installatie zo sterk bouwen dat die een interne explosie kan weerstaan. Dat noemen we drukvast. Of systemen voor explosieonderdrukking. Die detecteren een beginnende explosie en blussen die razendsnel.
Slim.
Of explosieontlasting. Dat zijn bijvoorbeeld breekplaten of speciale luiken die bij een bepaalde druk openen, zodat de druk veilig weg kan. Maar dan moet die ontlasting wel naar een veilige plek worden geleid, hè? Niet naar waar mensen lopen.
Logisch. Veel techniek dus, maar er zijn vast ook organisatorische maatregelen.
Absoluut, die zijn minstens zo belangrijk. Je moet denken aan duidelijke werkinstructies voor medewerkers. Goede training. Ook voor ingehuurd personeel, zoals schoonmakers of monteurs.
Ja, die worden vaak vergeten.
Precies. Verder, goed toezicht. Een werkvergunningensysteem voor risicovol werk, zoals lassen of slijpen in de buurt van zones. Duidelijke markering van de zone zelf. En natuurlijk een calamiteitenplan dat ook geoefend wordt.
En alles vastgelegd.
Alles aantoonbaar vastgelegd in de RIE en dat EVD. Dat is essentieel voor de inspectie. Maar vooral voor jezelf.
Dus, als we het samenvatten, het is echt een systematische aanpak. Risico's vinden en snappen, dan beoordelen hoe groot ze zijn en dan beheersen. Met techniek en organisatie.
Exact. Die werkinstructie biedt daar een heel duidelijk stappenplan voor. Van de eigen schakken van je meel of poeder, tot aan de keuze van de juiste stofzuiger en het trainen van je mensen.
Helder.
En misschien nog een laatste gedachte om mee te geven. Deze instructie is geschreven voor de inspecteur. Maar gebruik hem nou vooral als spiegel voor je eigen organisatie.
Hoe bedoel je?
Nou, de hamvraag is niet of je een RINE en een EVD hebt liggen. Maar wat doe je ermee? Is het een map die alleen uit de kast komt als de inspectie zich meldt? Of is het een levend document? Een tool waarmee je continu kijkt, waar kan het beter? Hoe leren we van dingen die bijna misgingen? Hier of ergens anders. Dat is waar het om draait. Die veiligheid echt borgen.